Ik heb nog een paar vragen gekregen. De eerste die ik graag met u delen wil, komt uit het begin van hoofdstuk 46. Daar is het Jacob die dan toch op pad gaat na aanvankelijke aarzeling. Hij wilde eigenlijk niet. Waarom had de Heere niet eerder tot hem gesproken? Misschien al wel in die jaren dat Jozef ergens onvindbaar was. Waarom heeft de Heer toen niet gezegd, Jacob, het is goed, ga maar, doe maar, het komt in orde. Dat gebeurt dus niet op het moment dat Jacob een uitnodiging krijgt, moet hij eerst een stap zetten. Hij moet ook gaan. En op hetzelfde moment gaat de Heer met hem mee en zegt, dit is goed. Dat had het Heer natuurlijk wel eerder kunnen zeggen, maar je moet eerst een stap zetten voordat de Heer die stap ook inderdaad van zijn woorden voorziet. Nou, dat vind je in het begin van hoofdstuk 46, als Jacob dan inderdaad gaat. Hij brak op, dan komt hij dan in Berseba, zegt vers 3 van hoofdstuk 46. Toen zeide de Heere, ik ben de God van uw vader, vrees niet naar Egypte te trekken. Met andere woorden, dan krijg je een rechtstreekse mededeling van de Heere erbij. Maar je moet wel eerst een stap zetten. En ik denk dat in heel veel gevallen dit ook in onze situatie zo is. We moeten eerst een stap zetten. Zet uw voet op het water en dan zal de Heere dat ook bevestigen. Ik heb het niet over het lopen zomaar in het wilde weg. Maar als je een stap zet in de richting van wat de Heere zou willen, dan zal de Heere dit ook bevestigen. Zal hij dan ook duidelijk maken wat je wel en wat je niet moet doen. Dan was er een opmerking, daar kreeg ik gewoon als mededeling over de Israëlische shekel. Ik had het de vorige keer over gehad, over dat zij hun geld weer terugvonden. Want de Heer zal ervoor zorgen dat zij ook wat het geld betreft overeind blijven. Nu, dat is al zo. Het is heel merkwaardig dat die Israëlische shekel, die ook zeer sterk gedevalueerd is de laatste jaren, nu een van die 17 munten is, waarden is in de hele wereld die in elke bank te verhandelen zijn. Dat is heel nieuw hoor. Samen met de Mexicaanse peso. En dat zijn dus de Australische dollar, de Canadese dollar, de Deense kroon, de euro, Britse pond, de dollar van Hongkong en de Japanese yen en de Koreaanse won. En de Nieuw-Zeelandse dollar, de Noorse kroon, de Singapore dollar en de Zuid-Afrika rand, dus een Zweedse kroon, de Zwitserse frank en de US dollar. Dat zijn maar 17, waarden die bij elke bank in de hele wereld verhandeld worden. En de Israëlische shekel is daar nu bijgekomen, dat is helemaal nieuw. U kon er op hele vrijwel geen shekel kopen in Nederland. Komt. U kunt ze niet inleveren. Komt. Dus helemaal nieuw. En dat betekent dat de economie van Israël op dit moment toch heel erg aan het stijgen is. En wereldwijde impact heeft. Mededeling. Stond niet in ons stukje, maar het heeft wel te maken met Gods plan met het oude volk. Dat geloof ik stellig in dit soort dingen. En er blijft er nog één vraag over en die heeft niks met ons onderwerp te maken. Maar dat mocht ook, hebben we gezegd. En die kreeg ik al thuis gestuurd, want dan kon ik al over nadenken. Dat heb ik ook gedaan. Het gaat over de term de hemelse gewesten. De uitdrukking de hemelse gewesten komt voor in Efeze 1 en in Efeze 6, nog wel een paar keer, maar even. In Efeze 1, u bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. In Efeze 6, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten, boosheden, krachten, machten in de hemelse gewesten. Waar onze zegen is, daar is kennelijk ook onze strijd. Nou, dan komt de vraag, wat zijn de hemelse gewesten? Is dit misschien het luchtruim tussen aarde en hemel? C, wordt de ruimte alleen bewoond door onze vijanden? D. Wordt de ruimte ook bewoond door de Heere God en de Heer Jezus? Efeze 1 vers 20. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Nou, daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. je voelt het aankomen, dit is niet het makkelijkste onderwerp. Dat is al wel helder. Ik wil proberen een kapstok te geven eerst. We hebben, als ik denk aan de verlossing, kijk, hoofdstuk 1 van de Bijbel is het boek Exodus. We zijn dus nu bezig met het boek Genesis en dat is een soort intro, een voorwoord op de hele Bijbel. In een voorwoord staan alle aspecten van het boek in grote lijnen, zoals in een voorwoord van een boek in grote lijnen, de inhoud van het hele boek wordt meegedeeld, zo is het ook bij het boek Genesis. Het is Gods ouverture. Hoort erbij, hè? Het is door de schrijver zelf geschreven. Een soort globale setting van het begin, wording, tot en met de regering van de zegenkoning. Dat is het hele spectrum, totaal. Exodus is dus hoofdstuk 1. Dan worden de details nader uitgewerkt. En dan zijn de beelden ook anders. De farao in Genesis is een heel ander beeld dan de farao in Exodus. Dat voelen aankomen. Maar de verlossing uit Egypte, de bevrijding, is een bevrijding die wij ook kennen als de bevrijding uit de wereld. Toen zijn de Israëlieten van het slavenhuis vrijgekomen en ze zijn bevrijd op een wonderlijke wijze. Ze hebben geschuild achter het bloed van het lam en de Heere God heeft een gigantische overwinning behaald. Dat is toen gebeurd. Dat is het boek Exodus. En toen waren ze daarna, toen de paarden en de ruiters van Egypte verslagen waren, weet je wel, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee, toen waren ze in de woestijn. En de woestijn was een 40-jarige tocht met ontbering en met van alles niks. En nou ja, zwerven. En afzien, zo zou je bijna mogen zeggen. En dan krijg je de derde fase in het leven van Israël. Dat is het boek Jozua, als ze het beloofde land ingaan. Het beloofde land is geen hemel. Het beloofde land is het land waar de zegeningen zijn, maar waar ook de strijd is. Ze hebben nergens meer strijd gehad dan in het beloofde land. Daar hebben ze 31 koningen moeten verslaan. En dat is een enorme strijd geweest. Je hebt dus drie stukjes terrein na elkaar. Egypte, wereld. Wereld verlaat je, kom je in de woestijn. En daarna het beloofde land. Dat is in het boek Exodus en Jozua en zo achter elkaar geplaatst. Dat zijn dus fasen in hun ontwikkeling. Maar stel nu eens dat je deze drie eens omdraait, dus recht overeind zet. Want ik geloof dat je moet zeggen dat wij van de wereld waren. Wij waren in de wereld. En wij dienden ook de wereld. Maar de Heer heeft ons vrijgekocht. Maar we zijn nog steeds in deze wereld. In het gebeuren van Israël zijn ze letterlijk uit Egypte vertrokken. In onze situatie zijn we nog steeds in deze wereld. Ik denk dat je mag zeggen, de wereld is het terrein waar onze werkplaatsen zijn, waar de scholen zijn, waar ja, de bushaltes zijn. Ik ga maar niet verder, maar je mag invullen. De wereld. En wij worden opgeroepen om niet wereldgelijkvormig te zijn, om anders te zijn. We zijn nog steeds in de wereld. We zijn wel in de wereld, zegt de schrift, maar niet van die wereld. Goed, we zijn wel in die wereld. En dat wat de wereld aan vreugde heeft, haar feesten, haar doelen, haar carrière-drang, dat is voor ons woestijn. We hebben hier niks te zoeken. Hier vinden we niks. De ware strijder, die vindt hier geen rust. Een woestijn is ons deze wereld geworden. We hebben hier niets. We vinden hier geen bronnen. Dus ik heb het beeld, hè? Egypte, woestijn, rechtop gezet, gekanteld als het ware. onderste laag wereld, iets daarboven een woestijn. Maar ja, we komen wel weer terug, want we moeten weer naar die scholen of we moeten naar de werkplaatsen en wij schommelen een beetje tussen deze twee terreinen in. Ik hoop dat het overkomt. En er is een derde terrein, dat is het beloofde land. Daar kwamen de Israëlieten pas na 40 jaar omzwerving. Maar wij zijn gezegend met die zegeningen. Israël had de zegen, het land van melk en honing. Vandaag stond in de krant, zei iemand van hier, mijntje zijn dat vanavond, de belangrijkste twee dieren waren een koe, heeft iemand uitgevonden, en een bij. Wetenschappelijk. Dat waren de belangrijkste. En we hadden voor de dienst begon al, voor deze avond begon, al een goed gesprek over overvloeiend van melk, koe en honing bij. Ze komen er nu achter. De Heer God heeft het altijd al gezegd. Maar nu komt de wereld erachter. Tussendoortje. Maar het is heel merkwaardig dat dat vandaag in de krant staat. Hoe dan ook, wij zijn in deze wereld en we hebben eigenlijk hier niks te zoeken. We voelen dat ook. En de Heere God wil ons ook vandaag omhoog heffen. En hij wil ons laten genieten van zijn zegeningen van melk en honing. Want dat betekent dat je er wel wat voor moet doen. Dat je in de woestijn komt, dat is een vrij automatisch gebeuren. Maar genieten van de geestelijke rijkdommen betekent dat je dit moet zoeken. Bedenk de dingen die boven zijn, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, Colossenzen 3. Je moet er wat voor doen. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Waar zijn die? Nou hier, vanavond hier. U hebt het woord van God voorgesteld gekregen. En als u straks buiten komt en er staat iemand als een razende te schelden, dan weet u zeker dat u weer in de wereld bent. En denkt u, och, waren we daar maar gebleven in dat gebouwtje? Hadden we het ermee? Ja, precies. De hemelse gewesten zijn ook hier. Dus het is niet een achtereenvolgend terrein. Ene terrein verlaten, tweede terrein, derde terrein. Nee, het is een opstapeling en je zakt zomaar weer van de hemelse gewesten naar de woestijn en van de woestijn zak je weer in de wereld en soms weet je niet eens meer precies waar je zit. Dus de hemelse gewesten is de leefsfeer, dat is mijn kernwoord, van de gelovigen. Maar op hetzelfde moment moet de gelovige zich realiseren dat juist daar de vijand superactief is. Dat er daar meer vijanden zijn dan, zal ik maar zeggen, op de op de werkplek, of daar waar de scholen zijn, daar waar de winkels zijn en zo. Want daar valt de duivel aan en hij wil je van de vreugde van de Heer Jezus beroven. Hemelse gewesten, onze boosheden in de hemelse gewesten. En daarbij worden allerlei mensen ingeschakeld. Onze strijd is nooit tegen vlees en bloed, zegt Efeze 6, dat is niet zo, het gaat dus niet om mensen. Maar die mensen die vertolken wel iets, die zeggen wel iets, die weten niet beter, maar ze zeggen wel iets. En dan maak je iets volkomen duidelijk. Ik hoop dat u het. Dit is niet makkelijk, hè? Het is een beetje filosofisch. Nou, ik wil het niet zo ingewikkeld maken, maar we zijn in deze wereld. En dat horen we niet. En omdat we dat niet horen, is die wereld voor onze woestijn. We hebben daar geen bronnen, we hebben daar geen vreugde, we hebben daar eigenlijk niks. En als de mensen, de gelovigen, daar wel wat hebben, dan zijn ze wereldgelijkvormig geworden. U hoort het de schrift zeggen. Maar we hebben dan alleen maar kommer en kwel, alleen maar zand, zand, zand en nog een zand. Nee, we hebben ook hemelse gewesten. Een samenkomst als vanavond, waar het gaat over de Heer Jezus. Ja. Heere, dank u. Fijn dat u zichzelf wilt gaan openbaren. Hemelse gewesten. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dat is uw eigen stille tijd, morgens al. Dat je ontstijgt aan de werkplaats, aan de scholen. Je ontstijgt aan de struggle for life, om dat nare woord maar te gebruiken. Je bent als het ware bezig. Ja, dit is mooi. En dan heb je stille tijd gehad. En dan stap je in de bus. En je hoort iemand een knettervloek achter je hoor. Snap je? Oh. Dat is het principe van de hemelse gewesten. is onze leefsfeer van geestelijke zaken. En daar is strijd aangekoppeld. Zoals in Israël, het beloofde land, daar lag elke plek waar zij hun voet op gezet hebben, dat zou van hen zijn. Maar er was enorme strijd aangekoppeld. Onze strijd is niet hemelse gewesten, zegen en strijd. Er was nergens meer strijd voor Israël dan uitgerekend daar. Daar lag de zegen. Dat is niet de hemel. In de hemel is uw strijd voorbij. Dan mag u rusten. Ontbonden en met Christus. Verreweg het beste. Voor de ontslapen heiligen nu al. Voor ons straks bovendien het huis van de Vader. Dan is de strijd volstreden. Maar de hemelse gewesten is een wat moeilijk te duiden situatie. Wij willen dat wel graag ergens anders hebben. Dan zou je een soort space shuttle moet je hebben voor de gelovigen. Dus de gelovigen stappen zondagsmorgens in een soort space shuttle. Die gaan een paar kilometer hier vandaan en die knallen dus naar boven. En die hebben daar een soort leefsfeer van je welste en die gaan dan weer terug. Een beetje op tijd natuurlijk, want we moeten ook koffie drinken. Dus en dan kom je weer, ik zeg het een beetje plastisch, maar zo is het wel ongeveer. We willen wel iets, maar niet te lang. En dan kom je weer terug en dan ben je weer, dan ben je weer in de woestijn met gebakken koffie. Nee, denkt u, dat is toch niet helemaal zo. Maar probeert u nu eens te denken dat uw omgang met de Heer Jezus, uw omgang met God de Vader, het geleid worden door God de Geest en beseffen dat de Heilige Geest je dingen zeggen wil uit Gods woord, nooit buiten Gods woord om. En dat je de rijkdommen van het woord van God mag genieten. Soms morgens vroeg al, soms zelfs 's nachts als je even niet kunt slapen. Soms in de dienst, soms door een boek, soms door een kaart, soms door een preek te beluisteren. Hoe dan ook, de rijkdommen, hemelse gewesten, u geniet. En de duivel probeert te zeggen, het klopt vast niet hoor wat die man zegt. Of, het is helemaal niet zo hoor. Of jij met je vrome gezicht zondag zit, dan gaat hij weer een beetje. Die probeert altijd aan te vallen. Daar, juist daar. En dat is de leefsfeer van de gelovigen. Dat de wereld een woestijn geworden is, dat snappen we. Alleen dat beleven we ook lang niet altijd. Zeker niet als het ons redelijk voor de wind gaat. Maar het is wel zo, want hier is niks. In de wereld hebt geen verdrukking. Maar de leefsfeer van de gelovigen, dat is de sfeer van de hemelse gewesten. Daar waar de Heer geprezen wordt, waar de Heer is, waar zijn zegeningen zijn, maar waar ook de strijd is. Op hetzelfde moment. Ik hoop dat het een beetje helder wordt, maar met die woestijn, met Exodus, weet je wel, vanuit Egypte, wereld, woestijn, beloofde land, heb je net wel die drie fases, die drie stukjes, en dat kan u helpen om het te begrijpen. Ik hoop ook dat u het zo opslaat. De Heere zegen u.